Druk, tegenslag, wedstrijdspanning en focus. Hoe zorg je er als topsporter voor dat je dag in dag uit het beste uit jezelf kunt blijven halen? Welkom bij de NL Sportpsycholoog podcast, waar wij als sportpsychologen met elkaar en met sporters en coaches in gesprek gaan om deze vragen te beantwoorden. Welkom bij aflevering 6 van de NL Sportpsycholoog podcast. Vandaag hebben we de Olympisch kampioenen op de 5000 meter van Pyeongchang te gast. Na de Olympische titel is er heel veel op haar afgekomen. Dingen waar ze heel erg veel van geleerd heeft. Een van haar drijfveren momenteel is anderen behoeden voor wat haar is overkomen na het winnen van die Olympische medaille. En ze wil graag haar verhaal vertellen. Vandaag gaan we daar alles over te weten komen. Haar bijnaam, vond ik nog wel een hele mooie, de Diesel van Beinsdorp. Welkom, Esmee Visser.
Dankjewel.
Ja, ik zou eigenlijk graag helemaal bij het begin willen beginnen. Hè? Schaatsen, jouw grote passie, dat ja. Ik het goed heb.
Ja, nee, klopt.
Wanneer en hoe ben je met de schaats in aanraking gekomen?
Ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met schaatsen. En dat kwam eigenlijk omdat mijn vader aan schaatsen deed. En ik denk dat dat eigenlijk bij elk gezin misschien wel zo gaat, van de sport die de ouders doen. Ja. Daar zet je je kind in eerste instantie ook dan op. Of daar komen ze mee in aanraking. Ja. Dus zo ben ik met schaatsen eigenlijk in aanraking gekomen. En daarnaast, mijn moeder tenniste, dus ik ging ook op tennis.
Oké. Okay. Ja. Kon je dat een beetje?
Ja, ook heel goed. Ja, dus dat was in mijn... dat was ook wel op een gegeven moment een keuzemoment, dat ik tussen de twee moest gaan kiezen. En ik kan niet zo goed keuzes maken, dus dat vond ik wel heel lastig. Uiteindelijk heb ik wel voor het schaatsen gekozen, omdat ik dat een bijzondere sport vond. Minder mensen die dat doen.
Okay.
En het idee dat daar meer te halen viel of zo. Meer... Ja, dat je toch een soort van uit kan blinken of zo. Of bijzondere dingen kan laten zien.
Oké. Okay.
Nog steeds vind ik dat best wel een bijzondere redenering eigenlijk. Want ik ben niet in eerste instantie een type dat graag op de voorgrond treedt. Dat graag in het middelpunt van de belangstelling staat.
Mm-hmm.
Maar dan toch, als je kijkt naar deze redenering, dan wilde ik wel altijd laten zien dat ik goed was of zo.
Ja.
En dat had ik eigenlijk ook op school. Ik wilde altijd 10 halen. Dat komt denk ik vanuit mijn perfectionisme. Ik heb gewoon heel groot perfectionistische drang eigenlijk.
Oké, okay. En een goed zelfbeeld, zo te zien.
Dat heb ik denk ik ontwikkeld door de laatste jaren.
Kijk, dat is mooi.
Ja.
Nou, die laten we voor wat het is te komen zo meteen sowieso nog wel op terug, denk ik.
Ja.
Wat vond je zo leuk dan aan schaatsen?
Ik vind schaatsen echt een supermooie beweging.
Mooie beweging?
Ja. Je zet af naar de zijkant en dan ontwikkel je een voorwaartse snelheid. En dat is eigenlijk heel apart, want dat zie je in geen enkele andere sport. Dat je zijwaarts iets doet en dat je voorwaarts verplaatst. En met schaatsen werkt het heel erg op efficiëntie. En dat spelletje, dat vind ik echt, echt heel interessant. Dus je bent constant bezig in trainingen van... Oh, als ik dit doe, hoe voelt het dan? Kan ik met zo min mogelijk energie zo snel mogelijk gaan?
Ja.
En dat spelletje vond ik heel interessant. En daarnaast vond ik ook... Want ik ben vooral van de lange afstanden. En ik vond het heel leuk om bezig te zijn met hoe je zo'n race indeelt. Hoe je zo vlak mogelijk, maar zo hard mogelijk kan rijden. Dat je wel helemaal voldaan over de finish komt. En helemaal leeg, maar wel op één tempo kan rijden. Dus dat vond ik ook wel heel mooi.
Dat klinkt heel technisch. Allemaal hele technische redeneringen.
Ja. Ja, ik denk dat ik zo gewoon ook met alles weer in het leven sta. Dat ik heel erg de materie achter dingen heel erg interessant vind.
Oké. Okay.
Ja.
Dat is leuk. Leuk. Ja. Ik zou zeggen, gewoon omdat je ervan geniet, omdat je het leuk vindt om op het ijs te staan. Maar jij zegt gelijk, je gaat gelijk de diepte in. En...
Ja, en dat vind ik dus ook wel, dat is daarbij denk ik ook wel een valkuil. Want als jij heel erg gaat focussen op alleen maar het technische en zo, dan kun je ook heel erg ja, als het niet goed gaat, of zo, of heel negatief zijn, dat ja, het niet goed ja. gaat. En soms ook niet genieten van kleine stapjes, omdat je altijd maar beter wil.
Ja.
En dat heb ik denk vroeger, als ik nu mezelf een tip zou kunnen geven, dan had ik dat vroeger meer kunnen doen.
Ja, ja, ja. ja.
Dus meer kunnen genieten van kleine stapjes en tevreden zijn en niet altijd maar beter, ja, beter willen in ja, die, in die ja, technische ja. dingen en meer...
content.
Ja, content. Maar bovenal, zeg maar, dus dat gevoel van zijwaarts afzetten en vooruit gaan, dat is wel een, dat geeft mij wel een vrijheidsgevoel. En ah, daarom vind ik het schaatsen wel echt machtig mooi. Zeg maar, schaatsen zit echt in mijn hart. En die liefde voor de sport, dat... ik denk dat ik nu kan zeggen, die ben ik 2 jaar wel weg kwijt geweest. Maar dat was mijn doel het laatste jaar, om dat weer terug te vinden.
Mooi. Ja. Wauw. Ja. Gaan we alweer gelijk, ja, gelijk de diepte in.
Ja, sorry.
Hele script kan ja, de prullenbak in.
Nee, sorry.
Nee, geef niet, geef niet. Hartstikke, hartstikke goed toch, dat je, ja, dat je daar zo snel, of dat je daar nu achter bent gekomen.
Ja.
Dat lijkt me heel fijn. Ik ga heel even weer terugspoelen.
Ja.
Op 8-jarige leeftijd ben je begonnen.
Ja.
En hoe had je al snel door dat je goed was? Of?
Nee.
Nee.
Nee. Tenminste, ik heb voor mezelf altijd heel erg vertrouwen gehad in mezelf.
Oké. Okay.
Maar dat komt omdat ik was altijd bezig met mezelf verbeteren en zelf beter worden. Dus ik probeerde niet te veel met anderen te vergelijken.
Ja.
En ik denk dat dat een hele goede instelling is. Want zodra je met anderen gaat vergelijken, dan gaat het altijd... Dat, nou ja, dat breek je een keer op. Dan wordt de sport ook niet leuk.
Mm-hmm.
Dus ik denk, als jij duurzaam een duurzame carrière wil hebben, dan moet je gewoon bij jezelf kunnen blijven.
Ja. Je klinkt nu trouwens als een sportpsycholoog.
Ja, dus, weet ik. Maar ik heb zoveel jaren ervaring. Dus ondertussen zoveel gesprekken gehad met sportpsychologen. Ja, ja, ja. Dat ik ondertussen er zelf één ben.
Maar je zegt dat je dat al heel vroeg had.
Ja. Maar ik weet niet of ik toen al wist, zeg maar, dat dat heel belangrijk was.
Oké, dat deed je gewoon uit jezelf?
Ja, dat deed ik uit mezelf.
Ja, ja, ja. Ja, dat is wel, denk ik, als je het hebt over, net zei je, wat een valkuil van je is. Maar dit lijkt me echt een kracht. Want waar wij als sportpsycholoog heel vaak mee bezig zijn, is mensen hier, sporters hiervan bewust maken van wat jij nu net zegt.
Ja.
En dat is echt een mindset shift die soms wel jaren kan duren voordat mensen dat echt doorhebben. En als dat al in je zit, dat is natuurlijk een wijze kracht.
Ja. En ik denk dat dat ook jaren duurt, omdat dat is iets wat het aard van het beestje is, zeg maar.
Ja,
ik heb ook bepaalde eigenschappen en dat is gewoon het aard van het beestje. En dat heb ik echt proberen te veranderen. Soms moet je accepteren dat je dat niet kunt veranderen, maar dat je er wel iets mee kunt doen, omdat je weet dus dat het een valkuil is. Dus dat je daar minder dan aandacht aan geeft of het toch probeert op een andere manier jezelf tegen te praten, weet je, een ander stemmetje erbij creëren. Maar ja, dat bezig zijn met je eigen verbeterpunten, ik denk dat het bij mij ook kwam omdat ik dus op jonge leeftijd nog niet een talent was.
Daar waren we.
Ja, dus ik was nog geen talent, dus ik had nog geen top 5 bij wijze van. Dus ik kon alleen maar van onderuit, zeg maar, naar boven werken. En hoe wil je dat doen? Of hoe word je dan dus met jezelf bezig zijn en jezelf kunnen verbeteren?
Ja. Maar dat had je dus al op heel jonge leeftijd.
Ja.
Echt, hoe oud was je toen?
Geen idee. Ik denk dat dat al vanaf dat ik begon met schaatsen was.
Gewoon bezig zijn met naar de zijkant bewegen om vooruit te gaan.
Ja, en nou, ik denk wel dat het met, wat zal het zijn, met 12-jarige leeftijd of zo echt wel meer werd. En bij mijn ijsclub zagen ze wel echt mijn individuele talent.
Mm-hmm.
Ondanks dat al dus de buitenwereld dat nog niet zag.
Okay.
En in mijn resultaten dat ook nog niet echt duidelijk was. Dat kwam ook omdat ik van een lange afstand was. En talentherkenning in het schaatsen ligt vooral eigenlijk die leeftijd op de 500 meter bijvoorbeeld. Nou, dat was gewoon te kort. Daar kwam ik niet tot uiting. En je moest bij mij echt kijken van Oh, hoe schaatst zij technisch en wat is de potentie daarvan op de langere termijn?
Ja.
En dat werd gewoon van, ja, dat werd en wordt denk ik nog steeds te weinig gedaan.
Ja.
Maar bij mijn ijsclub zagen ze dat wel. En ze, nou ja, ze vonden het heel mooi hoe ik altijd zo leergierig was en zo snel ook dingen opnam. Dus nou ja, de trainer zei van dit en dit en dit. En dan probeerde ik dat direct door te voeren en dat lukte dan vaak ook wel. En dat geeft zo'n trainer ook wel ja, een voldoening of zo. Die vond dat ook mooi. Dus zo heb ik wel van mijn ijsclub heel veel aandacht gekregen.
Ja.
En heb ik me door kunnen ontwikkelen. En toen uiteindelijk ben ik op best wel late leeftijd in de selectie terechtgekomen. Omdat ik dus geleidelijk stappen maakte.
Ja.
En achteraf heel blij mee dat ik pas op late leeftijd in de selectie ben gekomen.
Ja.
Omdat ik ook wel van mening ben dat de druk. En het vele trainen wat je bij selecties doet, ja, als je daar je hele leven aan wordt blootgesteld, dat ga je niet trekken. Dus hoe later, hoe beter, zo denk het maar.
Ja, mooi. Ja, dat is ook zeker iets wat waar wij het als sportpsycholoog vaak over hebben, hè? Zo lang mogelijk blijven spelen,
Ja,
eigenlijk. Zo
ja.
lang mogelijk gewoon in je eigen omgeving blijven. Vaak zie je dat die RTC's, hè, die regionale trainingscentra, die ja, heel lang hebben die niet echt een voorspellend effect op je prestatie.
Nee.
Dus ja, heel mooi wat je zegt. En lijkt me ook heel fijn dat je al heel, zo jong eigenlijk dat vertrouwen kreeg ook van, nou ja, van de ijsclub, zoals je dat
Ja.
zei. Dat doet natuurlijk wel iets met je, denk
Ja.
ik.
Ja, ik nou ja, ik zeg ook nu van mijn ijsclub is wel ja, de wieg van mijn succes als het ware,
Wat
zeg
mooi,
maar.
ja.
Ik denk dat je daar het meeste leert en mijn techniek is ontwikkeld, zeg maar, en is aangeleerd. Ja, van alle teams waar ik heb gezeten, zijn zij het meest, ja, de grondlegger, denk ik.
Ja, mooi. En je zei, je bent op wat latere leeftijd in zo'n selectie terechtgekomen, hè? Wat is normaal en wat is laat?
Nou, ik was op ongeveer 16-jarige leeftijd.
Dat vind je laat, dat is laat.
Ja.
Ook, dat klinkt nog heel jong, maar.
Ja, nou ja. Ja, je hebt zeg maar, in schaatsen was dat de baanselectie en
Oh ja.
daarvoor heb je nog de C-selectie.
Ja.
En de C-selectie is ook nog 3 jaar of zo.
Oké,
Dus
okay.
zeg maar, als ik het vergelijk met, nou ja, ik heb bij een Melissa Wijfje in het team gezeten. Die schaats nu ook nog op hoog niveau en die zat wel in de C-selectie, zeg maar. Die is wel dan eerder daar al mee in aanraking gekomen. En
Ja.
nou ja, ik weet niet precies of het 16 jaar was, maar in ieder geval dat je
Rond die
wel
leeftijd.
3 jaar later, zeg maar,
Ja.
daar een beetje in stond.
En je zei net, hè, van dat je heel erg met jezelf bezig was, met je eigen verbetering eigenlijk. Maar als je dan buiten de boot valt, had je het gevoel dat deed dat wat met je?
Ja,
Ja?
ik vond het heel stom. Ja, maar ik denk dat ik die frustratie heb kunnen gebruiken in ga zijn poepie laten ruiken en laten
Oké.
zien dat ik het wel waard ben.
Ja.
Ja, dat wel. Ja.
Ja, dat is denk ik ook een van de valkuilen van zo'n trainingscentrum natuurlijk, hè? Dat je er net buiten
Ja,
valt.
de topsportwereld is ook gewoon heel, ja, heel cru daarin. Of je bent goed genoeg of niet. En als je niet goed genoeg bent, dan heb je meteen ook verlies je alles, zeg maar. Dan heb je geen enkele faciliteit meer en geen salaris. En ja, weet dan maar eens te concurreren, zeg maar,
Ja.
met zo'n team.
Ja,
Dus het
ja,
is
ja, ja.
wel, het is gewoon een harde wereld.
Ja,
Ja.
precies. En oké, 16, baanselectie.
Ja.
En de jaren daarna, hoe verliepen die?
Ja, eigenlijk geleidelijke progressie. Elk jaar verbeter ik me een beetje. En, maar niet, ja, niet super denderend of zo. Maar ik steeg wel langzaam richting dat NK-podium.
Oké.
Dus ik kwam wel echt wel ja, op podia terecht uiteindelijk. Dus ja, ik was er wel, zeg
Ja,
maar.
ja,
En ik kon wel echt gaan concurreren.
ja.
Toen zat ik denk ik 5 jaar bij het RTC in Haarlem.
Ja.
En dat was het punt dat ik dacht van ja, ik denk dat ik nog meer kan, maar ik denk wel dat ik dan een stap moet maken. Dat ik een andere omgeving nodig heb. Want op
Oké.
een gegeven moment is het, ja, je hebt ook nieuwe prikkels nodig voor je lichaam en voor je geest. Dat is wel, denk ik, na 5 jaar mag dat wel.
Ja.
En ik dacht van het is nu alles of niks. Ik wil het proberen en ik moet dan naar het schaatshart van Nederland. Dus ik moet naar Heerenveen
Ja,
verhuizen,
ja,
dacht
ja.
ik toen.
En
Ja.
wat is het proberen?
Om aansluiting tot de commerciële teams
Oké,
eigenlijk.
dus
Tot de
professional te
top.
worden, zeg
Ja.
maar.
Ja.
Ja.
Nou, ik denk dat mijn doel nooit was, ik wil professioneel schaatser worden. Mijn doel is dus altijd geweest van, ik wil mezelf verbeteren en hoe ga ik dat doen? En,
Ja, je
nou ja.
verbetert nu de sportpsycholoog in zijn eigen, spelletje.
Ja.
Dus dat vind ik heel mooi. Dat is wel, dat laat nogmaals zien, ja, dat dat gedeelte bij jou
Ja.
wel goed zit in ieder geval.
Ja.
En hoe oud was je toen? Toen je dacht van, hey, ik wil nu een andere omgeving.
Ja, dat was op 21-jarige leeftijd.
21.
Ja.
Oké. Dus dat is 5, 6 jaar?
2017 was dat.
17.
Ja.
Oké.
2017.
Ja. En oké, Heerenveen dus.
Ja.
Gewoon de auto gepakt naar Heerenveen en
Nee, kijk, je hebt wel een team nodig natuurlijk.
ja.
Dus nou, toen heb ik sollicitatiebrieven geschreven
Oké.
naar commerciële teams. En ik werd overal afgewezen. Dus
Top.
dat was top. Nou ja, en dan kan je je uit het veld laten slaan van nou, dan niet. Maar ik was wel echt vastberaden dat ik naar Heerenveen wilde.
Ja.
En dat ik dacht dat ik dat nodig had. In ieder geval om dan misschien dat jaar erop, zeg maar, de aansluiting te kunnen maken.
Ja.
Nou, je kan zeggen van nou, als je dan naar Heerenveen verhuist en je blijft een beetje in een gelijkwaardig team als het RTC,
Ja.
dan is dat dan wel een stap, zeg maar, naar boven. Want het is gewoon hetzelfde. En moet je dat dan wel doen?
Ja.
Ik heb toen heel erg eigenlijk een lijstje gemaakt van oké, wat denk ik nodig te hebben om nog een stap te kunnen maken in mijn eigen ontwikkeling. En uiteindelijk, ja, dacht ik wel van oké, dan maar in nog niet een commercieel team, maar een team daaronder. Eigenlijk hetzelfde niveau als wat ik in Haarlem gewend ben, maar wel gewoon die kant op. Wel gewoon
Ja,
in
ja.
de oog, zeg maar, dat je meer wordt opgemerkt of zo. Dat je daar een beetje meer
Ja,
in
ja,
dat wereldje komt. Toen ben ik uiteindelijk als stagiair bij Team Plantina gekomen.
ja.
Dus kon ik een beetje meesnuffelen in het commerciële gebeuren. En ja, er ging een wereld voor me open.
Ja.
Ik heb genoten. En ja, ik denk dat hetgeen wat ik nu ga zeggen ook wel laat zien van hoe ik daarin stond. Ik heb genoten. Ik heb me verbaasd. Maar uiteindelijk, aan het eind van dat seizoen, stopte het team omdat het niet goed had gepresteerd. En dat het niet lekker liep tussen mensen onderling. En ik had niks daarvan meegekregen. Gewoon
Oké.
niks. Voor mij was het echt. Nou ja, ik had mezelf weer een stapje ontwikkeld.
Ja.
Maar goed, ik was niet de persoon daar die moest presteren. Dus ja, het team stopte niet omdat ik niet stappen had gemaakt. Ik had uiteindelijk wel als enige een stap gemaakt.
Als
Dus
enige.
ja, als enige van dat team.
Wauw.
En ik vond het dus heel gezellig. Terwijl uiteindelijk bleek dus in die evaluaties dat het helemaal niet zo lekker ging tussen iedereen en in dat
Behalve jij.
team. Behalve ik, omdat ik me zo verbaasde gewoon over al het mooie.
Al het mooie.
Ja, ik ben misschien een beetje naïef en bleu. Ik was niets gewend. En
Ja.
dan als je die wereld binnenstapt, ja, ik keek mijn ogen uit.
En wat dan? Ik ben heel benieuwd. Ik hang aan je lippen.
Nou, ook al. Het feit al dat ik schoenen kreeg. Sportschoenen, zeg maar. Of, nou ja, ik mocht ineens met een Linda de Vries trainen. iemand die ik op tv, weet je wel, waar naar opkeek. Ik ging op trainingskamp naar Italië. Ik zat aan het strand. Ja, ik moest super zwaar trainen, maar ik weet je, het eten werd opgediend. We hadden een buffet. Gewoon van alles en nog wat. Gewoon alles was nieuw en ik genoot daar intens van. En ik denk dat dat geluk heeft bijgedragen dat ik weer een stap maakte.
Ja.
Want voor mij, presteren hangt bij mij samen met het naar mijn zin hebben, liefde voor de sport,
mm-hmm.
Bezig zijn met verbeteringetjes, met de techniek. Weet je, ik heb een superleuk jaar gehad toen. Maar ja, het team stopte, dus toen stond ik weer op straat.
In 2017 of 18 hebben we het
niet? Ja, begin 2017.
Oké.
Okay, ja, dus dit was seizoen 2016-2017.
Ja, dus dan ben je in maart of zoiets, dan houdt het op.
Ja. Maar ik was ondertussen woonde ik dus in Heerenveen.
Ja.
Ik huurde daar een huis en een huur een kamer. En ik kon weer opnieuw op zoek gaan naar een team. Toen kwam ik eigenlijk weer zonder team. Ik kon weer niet bij een commercieel team terecht.
Okay.
Ondanks dat ik me wel verbeterd had. Maar goed, als meisje zijnde is het in het schaatsen best wel lastig. Zeg maar als jongen zijnde kan je nog als trainingspartner voor een meisje bijvoorbeeld bij een commercieel team gebruikt worden.
Oh.
Ja. Maar als meisje zijnde kun je niet op kop rijden voor een jongen of zo. Dus ja, als meisje zijnde moet je zelf wel echt talent hebben. Of echt uitslagen rijden wil je opgenomen worden. Dus best lastig. Ben ik weer met mijn lijstje aan de slag gegaan van wat denk ik nodig te hebben. En ik ben ook wel een persoon dat een beetje is van, niet zeuren, hard trainen. Ga met die banaan.
Mm-hmm.
En wat ik had gemerkt is dat ik het heel fijn vind om eigenlijk met jongens te trainen. En niet zoveel meisjes gefreubel om me heen te hebben.
Okay.
Dus dat kwam bijvoorbeeld op mijn lijstje te staan. Van ik vind het belangrijk dat er een goede groep jongens is waar ik me aan op kan trekken.
Mm-hmm.
Het niveauverschil moet niet te groot zijn. Want dan ga ik me overwerken, zeg maar. Dan, dat kan ik niet aan.
Ja.
Maar het moet wel, er moet wel een gat zijn waar ik naartoe kan werken.
Ja.
En dan is het belangrijk dat ik dus jongens van verschillende niveaus in mijn team heb. Waar ik dan stapje voor stapje een soort van treetje kan maken. En nog wat meiden om wel, maar 2 is genoeg, zeg maar. Toen uiteindelijk heb ik besloten om naar Groningen, een RTC in Groningen te gaan.
Oké.
Okay. Ja, mijn vader die is heel enthousiast en heel veel ervaring ook in het schaatsen. En vanuit zijn enthousiasme zei hij, maar dat is een stap terug.
Mm.
En dat kwam, ja.
Wat vond je daarvan?
Nou, zo voelde het eigenlijk zelf ook.
Mm.
Alleen, het voelde ook alsof ik geen keus had. En het voelde ook alsof het objectief gezien, zeg maar, mijn lijstje afgaande, dat dit wel mijn ideale scenario zou zijn.
Ja.
Mijn
ideale alleen voor de team. Buitenwereld misschien?
Voor de buitenwereld, ja. En daar heb ik dus wel even van, dit en dit en dit en we gaan het zien. En misschien heeft dat ook wel een stukje gebracht van, ik ga laten zien dat dit wel een goede keuze is geweest of zo. En zo geschieden dat jaar werd ik Olympisch kampioen.
Zo, dat is even een sprongetje.
Ja.
Jezus. Ja. Oké, want we hebben het nu, dus we waren bij 2017 en dan in de zomer van 2017 heb je die visie opgesteld.
Ja.
Want zo klinkt het voor mij.
Ja.
En toen kwam je bij RTC Groningen uit.
Ja.
En toen de zomer ben je daarmee meegegaan. En
Dat was ook nog wel een dingetje. Ik kan heel moeilijk rust nemen.
Mm-hmm.
En de laatste wedstrijd van seizoen 2016-2017, dus bij Plantina, scheurde ik mijn lies.
Mm.
Tijdens de laatste wedstrijd, bij de start. En op adrenaline heb ik die wedstrijd nog uitgereden. Maar daarna kon ik niet meer lopen. En naar het ziekenhuis en dit en dat. En ik kon toen echt, ik moest 3 maanden kon ik niks doen. Ik had nog nooit 3 maanden rust genomen. Het was verschrikkelijk. Maar nou, en daarna mocht ik maar rustig opbouwen. Dus eigenlijk met dat nieuwe team kon ik niet direct alles meedoen, zeg
Nee.
maar. Maar bij zo'n RTC wordt er wel dan heel goed individueel nog een soort van je begeleid en daar een schema op gepast.
Oké.
En dat ik rustig weer daarbij kon. En achteraf ben ik. Mentaal heb je soms dingen nodig van. Bijvoorbeeld, ik heb altijd een bepaalde onderbroek aan tijdens een wedstrijd en dan gaat het goed. En je hoeft maar één keer een andere onderbroek aan te hebben en de wedstrijd ging ook goed. En dan is eigenlijk dat argument van ik moet die
Ja.
onderbroek aan, is overboord. Zeg maar, je kan het eigenlijk met elke onderbroek dan.
Ja.
En dat was dit ook met rust. Voor mij was het toen duidelijk van, oké, ik heb die zomer 3 maanden niks kunnen doen. Ik was super uitgerust.
Ja.
En ik reed mijn beste seizoen ooit.
Ja.
Die rust is misschien toch wel handig, zeg maar. Ondanks dat mijn hoofd dat niet zo dacht.
Ja,
Maar
bang voor de rust.
ja,
Ja.
en sindsdien ben ik daar wel. Nou, ik denk dat ik dat moment wel nodig heb gehad om dus mijn hoofd ervan te overtuigen van rust kan ook goed zijn.
Ja.
Nou ja, dus soms als mensen nu, of mensen, de jongeren, als ik zie dat die geen rust nemen of zo, of die door willen gaan,
Ja.
dan vertel ik soms wel dit verhaal van ja, in het jaar van de Spelen heb ik 3 maanden niks kunnen doen.
Ja.
En ik dacht ook dat dat verkeerd zou zijn, dat ik niet fit genoeg zou zijn dan. Maar nou ja, dit laat wel zien dat dat dus niet zo is.
Ja, mooi. Oh, ja, gaaf. En ja, dan gaan we dan langzaam maar zeker.
Ja,
Dit was jouw zomer. En
ja.
dan gaan we richting dat seizoen. Had je al door van wow.
Nou, mijn teamgenoten en mijn trainer hadden dat door.
Oké.
Ik weet nog dat wij een skiertraining hadden in de zomer. En gingen we kijken naar de tijden voor het Olympisch kwalificatietoernooi.
Ja.
Voor bijvoorbeeld de 5 kilometer moet je een tijd rijden om je daarvoor te kwalificeren. En is er niet een wedstrijd waarop je dat kan doen.
Oké.
Dat is alleen voor de langste afstanden bij de dames en de heren. Dus 10 kilometer heren en 5 kilometer vrouwen is dat zo. Dus ik moest in het voorseizoen een snelle 5 kilometer rijden. Dus wij
Ja.
gingen die tijden opzoeken. En die jongens zeiden zo van, we hadden net die training gedaan. En ik reed dus heel goed met die mannen mee.
Wanneer heb je het nu over? Welke maand, weet je?
Oh, ja,
Weet
in
je
de
dat niet meer? In de zomer
zomer.
nog? Oké,
Ja, in de
ja,
zomer.
precies.
Skileren, ja. In de zomer. En zij zeiden van, nou, Smee, jij gaat dat zo makkelijk redden. En zij zei,
Die tijd
ja,
van.
en ook van, jij gaat je gewoon plaatsen voor de Spelen.
Ja.
Zij hadden mij die zomer zien trainen en die skielertrainingen en dingen. En ik weet niet, ik zag het zelf niet, hè. Ik
Hoe
dacht
kan dat
van, ik
dan?
doe gewoon mijn ding, ik weet
Ja.
niet. Maar zij zeiden toen van, ja, jij gaat je plaatsen voor de Spelen. Nou ja, en ik lachte het een beetje weg. Ik dacht van, ah, ja, ik denk het niet. Maar weet je, uiteindelijk geeft dat wel een boost. Als die gasten zoiets over jou zeggen.
Ja.
Ja, ik ging er wel van een soort van op een wolkje zitten.
Tuurlijk, ja.
Ja, dus ik denk dat dat dan uiteindelijk wel gewoon meewerkt om. Ja, in trainingen, dat nam zich ook mee op het ijs. Als we
Ja.
dan, wij deden wel eens blokjes afbouwend. Dus dan begin je, je gaat in een treintje rijden en je begint langzaam en je gaat elk rondje net iets sneller. En dan na 8 rondjes of zo en dan laatste rondje afsprinten. En dat deden wij zo in die jongenstrein, zat ik daar achteraan en ja, ik reed dat gewoon uit. Ik reed dat gewoon met hun mee. En dat ze ook echt zo zaten van, Jezus, ze zitten nog achter. En dan zei ze ook van, ja, jij gaat iedereen aan flarden rijden, zeg maar. Nou ja, ik bloeide daar wel van op, van die complimentjes. En dat
Ja,
is toch,
tuurlijk.
dan merk je ook van, het is gewoon fijn als mens zijn dat je complimentjes krijgt. En
Zeker.
ik denk dat je daar uiteindelijk dan ook weer een stapje steeds beter in wordt. En mijn coach was ook wel stiekem mentaal bezig hoe om mij in de goede vibe te krijgen, als het ware. Want ik ben zelf best wel onzeker. Dus het is ook een kunst om mij zelfverzekerd te krijgen, zodat ik aan de start sta en dat ik denk, kom maar op. Dat is echt, ik denk dat ik dat in mijn leven 3 keer heb gehad.
Oh, wauw, dat is echt niet veel.
En dat had ik graag wat meer gewild, maar ik kan 1 slechte training hebben en dan denk ik alweer, ik kan niks, zeg maar. Dus dat zelfverzekerheid, dat is wel belangrijk. En mijn coach had dat dus al, voordat ik dat doorhad, dat dat zo belangrijk was, had hij dat al door. En hij was daar dus mee bezig om mij bepaalde trainingen te laten doen waar ik dan vertrouwen uit haalde. Dus
Gewoon puur om maar vertrouwen te krijgen, eigenlijk, zeg
ja,
je. Ja.
wij gingen voor het Olympisch kwalificatietoernooi gingen wij nog op trainingskamp naar Insel en hij had een jongen daar meegenomen, speciaal voor mij, zodat hij eerder met die afbouwende rondjes zou lossen dan ik. Waardoor ik zou denken, ik ben beter dan zeg maar een jongen. Ik doe het
Ja, dan ben je toch
langer.
een klein beetje bezig met anderen.
Ja, nee, ja, klopt. Maar ja, klopt. Klopt. Maar soms heb je dat ook wel nodig.
Tuurlijk, tuurlijk.
Want ja, dat heb je nodig, denk ik, voor die zelfverzekerheid. Het is dan wel een jongen, zeg maar. Dus dan is het nog. Daar schaats ik niet tegen. Maar des te mooier verhaal eigenlijk.
Zeker,
Nou ja, dus daar was mijn coach bijvoorbeeld mee bezig. En mijn coach die was ook heel erg bezig met. Nou, die zei bijvoorbeeld ook voor mijn Olympische race tegen mij van ja, Esmee, het is niks anders wat je nu gaat doen dan je afgelopen 3 weken hebt gedaan.
Ja, gelooft hij
Elke
dat?
training heb jij goed gereden.
Ja.
Je hoeft alleen maar hetzelfde te doen.
Ja. Gelooft hij dat op dat moment toen hij dat zei?
Ja.
Ja.
En toen dacht ik, ja, dus dan kan ik dat. Ik kan dat. Dus
Ja.
ik ga dat gewoon laten zien. Dat ik dat inderdaad. Waarom zou ik het nu niet kunnen? Terwijl ik
Ja.
het wel elke training al heb laten zien. En ik denk dat je als sporter dat soms dat niet altijd zo ziet. Soms dan. Ook een teamgenootje dit jaar, die had zijn eerste NK. Die komt dan in een groot T-half. En het enige wat ik tegen hem ook heb gezegd is: maar weet je, het blijft gewoon schaatsen. Het is niet veel anders. Je moet doen wat je elke dag doet. En ik heb wel een periode ook gehad, of momenten ook gehad, wedstrijden ook gehad, waarbij ik dus ineens het veel groter ging zien. Dat ik dacht van. Nu moet ik iets buitenaars laten zien of zo.
Ja, moeten. Ook echt is
Ja.
een woordje wat je zo snel mogelijk
Ja.
eruit wil hebben.
Ja. En maar dat moeten, dat kwam dus na mijn Olympisch succes een
Ja,
beetje
ja, 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 ja.
meer. Toen ik het meer als werk ging zien.
Oké. Ja, want ik wil nog wel heel eventjes dan, want het Olympisch, want het was, je moest een bepaalde tijd rijden, hè, zei je?
Ja, om je te kwalificeren voor. Ja, voor dat Olympisch
Ja,
kwalificatietoernooi.
oké, zo ja,
En dan op het
precies.
Olympisch
Ja, oké,
kwalificatietoernooi moet je bij de
dan heb ik
eerste
hem
twee
helder.
zitten.
Oké, ja. Ja, misschien dat Olympisch kwalificatie, want die tijd, zoals ik het hoor, makkelijk. Die haalde je makkelijk. En toen dat Olympisch kwalificatietoernooi ging ook easy, of hoe...
Ja, uiteindelijk werd ik tweede. Ik denk dat sommigen misschien wel hadden verwacht dat ik eerste zou worden. Maar ik vond het zelf eigenlijk wel fijn dat ik tweede was, want dat was dan lag niet alle druk op mij of zo. Dan was ik
Dat
gewoon
voelde je al
tweede.
wel, die
Ja.
druk inmiddels.
Nee. Toen nog niet echt, omdat ik het idee had van ik kom dit jaar op en het kan,
Ja.
maar het hoeft niet. Zeg maar ik kan me plaatsen. Dat idee had ik wel. En daar werd ik soms ook wel zenuwachtig van bij het idee. Alleen ik probeerde mezelf dan weer om te, ik probeer het om te praten van, maar als ik me niet plaats, dan is het ook niet dat iedereen denkt van, Jezus, zij heeft zich niet geplaatst.
Hmm. Ja. Dus inmiddels wel een beetje bezig met de buitenwereld, ja. Als ik het zo...
Ja. Inmiddels, ik denk dat ook een eigenschap van mij is, dat okay. Ik echt bezig ben met de buitenwereld. Ja,
ja
wat anderen van mij denken, dat ik, hoe ik overkom, dat is wel, uiteindelijk is dat ook een valkuil geweest waarom ik denk dat ik niet geschikt ben voor het echte topsportleven.
Oh, wauw, ja. Dat is wel een grote uitspraak die je doet, denk ik, toch?
Ja.
Zelfkennis.
Ja. Voor mezelf is het, ik heb dat alweer geaccepteerd.
Prachtig, ja. Eigenlijk. Ja.
Ja.
Ja. Oké, ik neem hem weer even mee naar, je was tweede en toen, wat is het, een maand later?
Zo zat ik ook in dat interview van, ik weet niet wanneer de Spelen zijn, wanneer ga ik en waar moet ik dan heen?
Waar moet ik heen? Schiphol misschien?
Ja, dat bleek volgens mij 3 weken later of zo, okay. Dus dat was best wel snel allemaal ging dat. Toen mocht ik in het vliegtuig naar Zuid-Korea. Ja.
Wauw. En toen je daar was, hoe was het om daar te zijn? En...
Zoals ik eigenlijk dat jaar ervoor omschreef, dat was daar ook. Ik zat echt in een snoepwinkel voor mijn gevoel. Ja. En ik heb echt genoten van alles. Ik heb mijn ogen uitgekeken. Ik kon niet stilzitten. Alle andere sporters die hier daar gestrest zijn en... Ja. In hun bed liggen tussendoor en trainen, eten, slapen. En ik ben pinnen gaan verzamelen. Er was een Olympisch spel in het dorp waar je buiten allemaal vragen kon beantwoorden op zo'n app. En ik ben heel dat dorp heen geweest om al die vragen te doen. En ze hadden massagestoelen in zo'n keet staan. Nou, wij gingen daar gezellig met mijn trainer, gingen we daar... Daarheen, tafeltennis, we gingen alles wat je daar maar kon doen, ging ik daar doen. Dat was wel, ik heb dat wel heel anders beleefd dan een normale Olympische sporter, denk ik. Ja. Ja. Ja,
onbevangenheid, dat wordt toch ook wel vaak gezegd als een... Maar dat zat er wel redelijk in.
Heerlijk, ik kijk daar echt... Oh. Met wat, verlangen naar terug.
Ja, wat vind je daar nu zo mooi aan dan? Als je...
Nou, ja, die onbevangenheid.
Ja.
En hoeveel moois je dat kan brengen. En dat als jij je kan ook te gefocust gaan zijn. En voor mij was dat echt desastreus, zeg maar, om alleen maar... te richten op schaatsen. Ik moet.
Moeten.
Middagdutje doen. Bij alles wat je doet. Van wat is dit goed voor mijn prestatie. Die afweging. Daarover nadenken. Zeg maar. In het Olympisch dorp. Ging het niet eens door mijn hoofd. Van. Oh, moet ik dit wel doen of niet doen. Ik deed het gewoon.
Ja, ja, ja.
Maar zodra je daarover na gaat denken van... is dit wel goed? Moet ik dit doen? Staat mijn ijzer wel goed onder mijn schaats? Dat soort dingen, zeg maar. Het is allemaal een soort van stressvol. En ook of een druk van... Oké, ik moet gaan presteren. Het moet gaan gebeuren over 2 dagen.
Mm-hmm.
Ja... Dat is best wel stressvol. En ik denk dat je heel goed als sporter de balans moet kunnen vinden. En de ontspanning op een of andere manier. En bij mij werkte dat heel goed in die tijd dat ik nog zo onbevangen was.
Ja, ja, ja.
Ja.
En dan de race zelf?
Ik was denk ik wel het meest ontspannen dat ik ooit voor een race ben geweest.
Omdat... Heerlijk.
Ik dus zoveel zelfvertrouwen had van dat ik het kon. Ik was zo goed. En het enige waar ik gespannen voor was, is dat ik dacht van... Ik wil nu zo graag laten zien wat ik kan.
Mm-hmm.
En ik hoop dat ik dat ga kunnen laten zien. Zeg maar.
Ja, ja, ja.
Dus dat was weer met het beste uit mezelf halen. Dat ik daar dus gespannen over was van... Ga ik het beste uit mezelf kunnen halen?
Ja,
of ik wil het beste uit mezelf kunnen halen? Gaat dat gebeuren? Daar was ik heel gespannen over. Maar ik denk wel vaak terug ook. Mijn coach die steekte zijn hand op voor de race van als een high five-achtig. En nou, ik denk dat voor veel sporters dat normaal is dat je een high five geeft. Maar bij mij was ik was altijd zo gespannen en zo. En mijn high five was altijd zo'n flubberhandje. Zo. En dit was de eerste keer dat ik hem echt vol, zeg maar, met overtuiging terugklapte eigenlijk. Van ja, we gaan dit doen.
Wauw.
En ja, dus ik denk dat ik er echt wel klaar voor was op dat moment.
Ja.
En dat we gaan het doen, dat is voor mij ook heel belangrijk. Dat ik samen met mijn coach en met mijn team het traject naar dat moment heb mogen doen. En hoeveel vreugde ik daaraan heb ervaren. En hoe
Ja.
mooi ik dat, ja, gewoon dat
Processen,
traject en dat
ja.
proces heb gevonden. En dat dit een soort van beloning was. En ook het daarna vieren. Op het middenterrein hebben wij direct gefacetimed met mijn ploeg, die nog in Nederland was. En daarna ook in het Holland Heinekenhuis. En ik hou echt van het vieren met elkaar. Ik kan dat niet alleen vieren.
Nee.
Zelf, ja, ben ik daar best wel bleu over. Ja, ik heb gewoon gedaan wat ik kon. Maar met anderen, dan voelt het echt van, ja. Dat geeft mij een tevreden gevoel.
Ja, mooi. Ik vind hoe je het vertelt. Je vertelt echt ook heel leuk, vind ik. Echt
Oké. Nou ja,
met passie zit er echt in. Echt mooi
ja.
om te horen. Leuk. Maar dan word je opeens, dan ben je opeens Olympisch kampioen.
Ja.
En nou ja, ik heb ook zelf al wat het een en ander gelezen aan interviews en zo. Maar en misschien ben je inmiddels helemaal zat om het erover te hebben. Maar toen is er heel veel op je afgekomen.
Ja.
Kun je daar wat over vertellen?
Ja, ik denk dat niemand me daarop had kunnen voorbereiden. En,
Oké.
want soms dacht ik wel van, waarom heeft niemand me hierin kunnen ja, onder arm genomen of zo? Of me voor dingen behoed?
Ja.
Maar ik denk dat de manier waarop ik Olympisch kampioen ben geworden zo uniek is geweest. Hoe ik op ben gekomen dat jaar van niets eigenlijk. Of ja, ik was echt onbekend voor de buitenwereld.
Ja.
En ik denk voor echt de insiders van het schaatsen was het echt niet zo out of the moment, zeg maar. Het was, ik denk dat zij wel, mensen hadden het wel in hun hoofd dat het zou kunnen gebeuren, zeg maar. Die
Ja.
zagen wel al dat ik opkwam. Maar ik denk dat daardoor niemand mij, ja, had kunnen vertellen van hoe het daarna zou gaan. Maar je wordt echt geleefd. Ja, je wordt gewoon geleefd. En je bent ineens een BN'er.
Ja.
En ik, ja, dat de eerste maanden is het leuk. Ja. Is het wel leuk, maar wat ik zei aan het begin van ik ben niet per se een iemand die echt de hele tijd van in de spotlight staan houdt, dus
Nee.
ik vond het ook al op momenten wel moeilijk en vooral na maanden dat je dan nog steeds, ja, ik had het idee dat ik op een gegeven moment een BN'er was waarmee mensen mee aan de haal gingen en dat ik niet meer werd gezien als een mens of zo
Ja, precies.
en dat vond ik soms wel lastig.
Ja. En wat vond je daar lastig aan dan?
Ja, dat menselijke of zo, dat een
Ja.
beetje dat je een object bent
Ja.
en dat je privacy een beetje weg is of zo.
Oké. In welke zin dan? Wat?
Nou, je wordt op straat herkend, je staat in een winkel en mensen staan naast je, maar die wijzen gewoon naar je en die praten alsof je zeg maar geen oren hebt of zo. Of die praten over je terwijl ik denk van ja, ik ben gewoon een mens, je kunt gewoon me aanspreken, zeg maar, ik ben de beroerdste niet. Ik ben,
Nee.
ja. Ja, soms dacht ik wel van ja, ik vind het ook wel fijn om onbekend te zijn dan of zo, weet je wel. Maar dat was denk ik ook omdat het dus zo overdreven ineens bij mij kwam. dat ik daar gewoon heel erg aan moest wennen. Want ja. Nu vind ik het prima. Nu kan ik ermee omgaan. En nu heb ik ook het gevoel van... dat het een taak is of zo. Of ja, dat ik het als een... als iets moois zie. Dat ik iets... kan uitdragen. Ook voor jeugd bijvoorbeeld. Of mensen kan inspireren. En dat... als mensen iets van mij willen, dat ik me daar bevoorrecht mee voel.
Ja.
Dat ik iets kan bieden aan de maatschappij.
Oh, mooi.
Dus zo zie ik dat nu. Maar ja. Dat was, ik denk, omdat dat toen best wel op een hoop ineens heel veel was. Dat je daar gewoon niet even een soort van onwennig mee bent.
Ja, ik kan me voorstellen. Nou, ik kan me dat niet voorstellen. Nee. Want, maar ja, als je het zo vertelt, dan dat lijkt me wel lastig inderdaad. Ja.
En als je die zoveel aandacht krijgt, dan ga je dus ook meer denken van... Oké, nu worden ook dingen van mij verwacht of zo. Dat ik het nog een keer ga doen. Nu moet ik het ook voor niet alleen voor mezelf doen.
Mm-hmm.
Voor mijn eigen geluk en voor mijn eigen... wil naar progressie van mezelf. Maar nu zitten er ook sponsoren en coaches en heel Nederland die achter je staat. Maar die daarmee ook eigenlijk als het ware voor je staat of zo. Waar je tegenin moet gaan beuken. Zo voelde het op een gegeven moment een beetje.
En want na die Olympische Spelen, na die titel... is het ook met je schaatscarrière heb je wat minder jaren gehad eigenlijk, hè?
Ja. Dat wil ik wel rectificeren, want ik heb 2 jaar daarna nog echt goed gereden. Nog echt goede wedstrijden gereden. Ja. 2 keer Europees kampioen ook op de 3 kilometer geworden. Baanrecord gehad op 10,5. Mm-hmm. Nederlands record op de 3 kilometer zelfs. Dus ik heb echt nog hard gereden.
Ja.
En laten zien dat ik geen eendagsvlieg ben. Dat wilde ik heel graag. Bewijzen, aan de buitenwereld. En maar ik denk dat met hoe zwaar ik dat vond of zo, van hoe dat niet bij mij paste eigenlijk.
Een extra last of zo.
Ja, dat op een gegeven moment na 3 jaar dan gewoon op was.
Okay.
Ook omdat ik wilde alsmaar beter. En ik dacht van, hoe gaan we dat doen? Nog meer trainen. Dus op een gegeven moment ben ik overtraind geraakt. Omdat ik dacht dat ik dan nog... niet omdat ik dacht van overtraining werkt. Maar wel meer trainen. Dat gaat mij nu nog naar een hoger niveau brengen. Maar dat was niet zo.
Nee.
Dus toen minder de jaren gehad.
Ja. En het is misschien wel leuk om ook gewoon te kijken van waar je nu staat. Hè?
Ja.
En ook naar de toekomst. Want je zit nu bij team... Friesk, hè? Ja. En kun je daar wat over vertellen? Hoe is dat tot stand gekomen en waarom heb je die keuze gemaakt?
Nou, ik heb mindere jaren gehad. En ik heb op een gegeven moment paniekaanvallen gehad op het ijs. En ben best wel lang daarin ook nog blootgesteld. Dus dat helpt gewoon niet. Eigenlijk als je overtraind bent en paniek, dan moet je gewoon iemand direct van het ijs afsturen. Maar best wel lang, ook omdat ik dus vond van, ik moet door.
Yeah.
Ik moet dit fixen. En niet bij stilgestaan of niet goed genoeg. Ja, je zit dan in een soort van tunnelvisie, denk ik, of zo.
Yeah.
Je kan niet rationeel denken van, wat is daar de beste manier voor om daaruit te komen? Dus ik heb daar echt vrij... lang mee door blijven gaan en geworsteld. En
had je daar hulp bij of eigenlijk niet?
Jawel, ik heb daar wel hulp bij gehad. Maar wat ik heel lastig vond en vind, is dat topsport was mijn leven op dat moment. En het was mijn werk.
Ja.
En ik heb wel de mentaliteit van, als het mijn werk is, ik moet er alles voor doen.
Ja.
Ik moet er alles voor doen. Dus ik was 24/7 bezig met in mijn hoofd met van, hoe ga ik dit fixen? Hoe ga ik dit oplossen? Wat uiteindelijk alleen nog maar meer stress gaf, wat niet de oplossing is, dat geeft alleen maar meer ballast.
Ja.
En is niet de oplossing. Dus dan kun je wel hulp hebben. Maar het was niet de juiste hulp, denk
ik. Ja, wat ik hoor zeggen, hè, dat stukje... Ja, en het is je werk en het is je passie 24/7 daarmee bezig zijn. Ja. Ja, wat we vaak als sportpsycholoog ook mee bezig zijn... is ervoor zorgen om je ook daarnaast te blijven ontwikkelen. Want als je het hebt over identiteit, wie ben jij?
Ja.
Op een gegeven moment, als ik het ook van jou hoor... ben je alleen nog maar de Olympisch kampioen.
Ja.
En niks anders meer.
Nee.
En dat is natuurlijk, ja, op het moment dat dat iets minder gaat... ja, dan...
Wie ben je dan nog?
Weet je wel? En,
nee. Ik heb zo ook echt op de bank gezeten. Ja. Dat ik echt dacht van ja... ik ben die plak die daar ligt.
Ja.
Maar nu kan ik daar echt niks van. Ik ben geen schim van die persoon die dat was. Van ja. Wat doe ik er nu nog toe?
Hmm.
Ja, het klinkt heel erg. Maar je denkt dan echt van waarom sta ik überhaupt nog op deze wereld? Ik draag niks bij. Ja, ik wil eigenlijk verschuilen, ergens wegduiken en niet meer gezien worden.
Ja, ja.
Ja, en dat van iets ernaast. Ik heb heel lang mijn studie ernaast gehouden en dat was heel erg goed, denk ik, voor mij. Maar op een gegeven moment was dat dus, ja, vanuit de topsport wordt dat best wel ontraden. Van ja, je moet dus middagdutjes gaan doen en je rust is belangrijk en studie veel te veel stress en dat moet je niet meer doen en zo. Dus dat is best wel, daar is best wel tegenin gewerkt,
ja,
zeg maar. Het wordt niet gestimuleerd in de topsportwereld. Dus dat is ook wel iets wat ik eigenlijk graag jongeren mee wil geven van blijf altijd iets ernaast doen. Want inderdaad, je bent niet de sport.
Nee.
Dat is leuk, je bent de sport als het goed gaat. Dan wil je heel graag die gouden medaille zijn. Maar als het minder gaat, dan wil jij ook nog iemand kunnen zijn.
Precies. Ja.
En ik denk dat ik dat heb ik dit jaar... Of ik ben toen heel erg gaan kijken inderdaad van... Oké, dit gaat echt heel slecht. Wat heb ik nodig? Weer een lijstje maken. Wat heb ik nodig? Wie wil ik zijn?
Ja.
Waarvoor... schaats ik nog?
Mm-hmm.
Hoe wil ik schaatsen? Wil ik nog schaatsen? Hoe zie ik mezelf?
Ja.
Inderdaad, die vraag. Dus ik heb daar heel lang over nagedacht en op een rijtje gezet. En uiteindelijk dacht ik, ook die quote van je kan wel doen wat je hebt gedaan, maar dan heb je wat je houdt, of hou je wat je hebt? Dat wilde ik niet, want ik was diep ongelukkig. Dus ik moest wat anders doen. Ondanks dat heel veel pijn deed in mijn hart. Want ik wil nog steeds heel graag een topsporter kunnen zijn.
Ja, ja, ja.
Maar ik moet ook realistisch zijn en past niet bij mij. Het maakt mij niet gelukkig. En ik moest het anders kunnen gaan zien. Dus ik moest mezelf niet meer, als ik aan de start stond van een schaatswedstrijd, zien als van, oh, ik word nu omgeroepen als Olympisch kampioen. Nou, druk. En verstijfheid en, nou ja, ga maar, weet je wel. Ga nu maar het hoogst haalbare presteren. Ik bedoel, dan weet je van tevoren, dat is gedoemd te mislukken. Je kan niet presteren als je stijf staat, als je zoveel druk voelt.
Ja.
En daar word ik ook niet gelukkig van. Dus ik wist van, oké, ik moet dat helemaal kunnen gaan loslaten. Ik moet mij ook... ik moet een soort van een blanco blad gaan vormen.
Mm-hmm.
En als het ware al mijn PR's en al mijn dingen die ik heb behaald... een soort van achter me laten. Niet leuk dat ook is, maar... accepteren dat ik niet meer die persoon ben, dat ik een blanco blaadje ben en dat ik nieuwe mooie dingen daaraan kan toevoegen.
Ja, wat mooi.
Dus zo ben ik eigenlijk dit seizoen ingegaan.
Dus dit seizoen is echt nog heel recent eigenlijk. Ja.
Ja.
En hoe voelt dat?
Nou, ik ben dus naar Team Fries gegaan en in de zomer dat ik daar begon te trainen, ik denk dat ik elke training was out of my comfort zone.
Oké.
Elke training, ik denk dat als je de trainer vraagt, ik heb hem heel vaak gezegd, ik denk niet dat ik dit kan.
Okay.
Of, ik denk dat, moet het niet iets minder? Of mag ik niet... Is dit wel goed? Ik was zo bang om... Waar ik daarvoor, zeg maar, naar die overtraining juist altijd meer wilde doen.
Ja.
Nu was ik juist bang dat alles te veel zou zijn. Okay. Soort van. En bang voor... Om dus, ja... Zoiets vervelends aan ervaringen. Ik wil dat gewoon niet nog een keer meemaken. Dus ik ben nu eigenlijk terughoudend. Maar je moet als topsporter ook niet te terughoudend zijn. Je moet ook gewoon door grenzen gaan. En soms dood langs de weg liggen. Naast je fiets kotsen, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Dus ik moest heel erg weer vertrouwen gaan krijgen in mijn lichaam en mijn geest. En dat ik dingen aankom. Nou ja, daar zijn we dus mee bezig geweest dit seizoen. En daarnaast is het een team wat gewoon een talententeam is. Je moet contributie betalen aan het team. Iedereen doet het voor zijn lol. Ja, na school of werk. Ja, iedereen doet het voor zichzelf.
Ja.
En ik vond die omgeving was heel erg fijn voor mij. Omdat
lekker nuchter.
Ja, en weer terug naar van, ik doe het ook voor mezelf. Ja. En ja, het mag.
Het mag.
Het mag.
Ja, 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 ja,
en
ja.
Het moet niet.
Ja.
En ik doe dit allemaal voor mezelf. En ja, op de vraag van, want ik heb ook heel vaak de vraag gehad, van, of de vraag meer eigenlijk bijna, dat er werd gezegd van, waarom stop je niet gewoon? Want dat is toch, je hebt het hoogst haalbare bereikt. En daar heb ik eigenlijk een heel duidelijk antwoord op. Ik stop niet, omdat mijn intrinsieke motivatie is niet presteren. Mijn intrinsieke motivatie is de liefde voor het schaatsen. En vorig jaar was ik zo ongelukkig en had ik zo'n haat aan schaatsen en een wrok, dat gunde ik gewoon mezelf niet om afscheid te nemen met zo'n wrok aan schaatsen. Dan zou ik nooit meer naar een ijsbaan kunnen. Dan zou ik nooit meer die gouden medaille kunnen zien. Omdat ik gewoon daar geen gevoel, of dat dan niet accepteer of zo. Dat is ik zie dan schaatsen alleen maar met iets negatiefs.
Ja, ja, ja.
En ik wilde die associatie wilde ik heel graag weer gewoon ombuigen naar van waar ik ben gekomen, hoe ik die liefde voor de voor het schaatsen voel. Dus dat was eigenlijk mijn doel dit seizoen. Om dat allemaal weer, ja, zoals het hoort bij mij, dat allemaal weer op een, ja, die puzzel weer een soort van compleet te maken.
En is de puzzel compleet?
Ja.
Klinkt nog twijfel.
Nou, ja. In de zin van, ik ben heel gelukkig.
Belangrijk.
En ik heb echt liefde voor het schaatsen. Ik sta weer heel... Ik heb heel veel wedstrijden gereden dit seizoen. Heel veel wedstrijden zonder de angst en paniek die ik erbij ervoer. Gewoon eigenlijk van... Ja, ook tevreden zijn met een tiende plaats, zeg maar. Het is prima. En ik vind ook dat... er zijn mensen die nog steeds dan zeggen van, oh, wat jammer of zo. Of bijna zielig vinden voor me dat ik dan bijvoorbeeld tiende word of zo. En daar wil ik graag tegen zeggen, het is oké. Ik ben er oké mee. Als het maar juist voelt van binnen, en dat is zo. Waarom ik nog niet de volle ja heb, is omdat echt bij de grote toernooien merkte ik dat ik nog terug dicht sloeg.
Oké. Okay.
Daar zit gewoon nog pijn. Het is gewoon niet niks om aangekondigd te worden als Olympisch kampioen en dan te accepteren dat waar je nu staat, zeg maar.
Oké. Okay.
En of in mijn hoofd accepteer ik dat dan wel, alleen ik merk dat ik nog lichamelijk dan een beetje dus verstijf, waardoor ik niet hetgeen wat ik in me heb zitten op dat moment, dit seizoen, dat ik dat echt heb kunnen laten zien in die grote wedstrijd in Tialf. En dat is mijn doel, om zeg maar ook weer onbevangen een soort van aan die grote wedstrijden deel te kunnen nemen. En bij alle kleine wedstrijden in Nederland is dat wel gelukt, heb ik wel dat gevoel. Maar dat is nog een stukje wat mist voor mij. En daarnaast heb ik ook nu zoiets van, ja, ik vind het schaatsen gewoon weer echt super leuk om te doen. Hoe ik nu mijn leven heb ingericht, het is helemaal goed voor mij. En hoe ik dat nu voel, wil ik ook doorgaan.
Cool.
Ja, en ik denk, zeg maar, dat had je mij vorig jaar niet horen zeggen.
Nee,
Dus
nee, nee.
dat is wel, ja, dat vind ik zelf ook heel mooi, dat dat zo
Ja.
eigenlijk toch best wel snel ook. Zo, ja, dat je uit zo'n groot dal wel soort van weer gelukkig kan worden.
Ja.
Ja.
Wat ik heel mooi vind trouwens in de manier waarop je het vertelt, is echt dat je ook wel zelfliefde hebt.
Ja, en dat had ik helemaal
Nee,
niet.
en dat hoor ik echt aan
Nee.
je verhaal. De manier wat je ook bijvoorbeeld zegt over, ik gunde het mezelf om niet op zo'n manier afscheid te nemen, bijvoorbeeld.
Ja.
Dat je zegt dat je gelukkig bent, dat soort dingen. Dat is wel, ja, dat zie ik gewoon dat een bepaalde ontwikkeling is geweest.
Ja.
Dus dat is wel, vind ik echt heel, dat is natuurlijk super belangrijk ook.
Ja, en dat is niet, dat wil ik ook meegeven. Het is niet zonder slag of stoot. Ik heb heel veel tranen gelaten en
Ja.
het heeft me heel veel pijn gedaan, want echt, de makkelijke keus was echt stoppen.
Ja.
Want het is echt niet makkelijk. Ja, maar goed, als ik dan nu, daarom testen meer ik mezelf nu ook waardeer of zo. Dat ik denk van ja, ik heb er wel heel veel voor mezelf heel veel pijn gedaan, eigenlijk, voor
Ja.
dit. Dus ik moet nu ook wel
Of wil je?
tevreden. Ja, ik wil en ik moet.
Oké.
Maar ik vind ook dat ik moet, zeg maar. Nu moet ik ook mezelf tevreden over mezelf zijn, vind
Oké,
ik.
ja.
Nu mag
Leuk.
de moeten wel. Ja.
Ja, mooi. En wat is. Daar ben ik nu opeens weer benieuwd naar.
Ja.
Want je zegt dat je veel met de psycholoog hebt gewerkt.
Mm-hmm.
Als je één ding daaruit kunt halen van. Oh ja, dat heeft het me voor inzicht gegeven. Eén ding. Wat is dat dan? Belangrijkste. Lange stilte.
Nou, ja, ik heb dan twee dingen. Ja, ik kan
Doe
weer
maar
niet
twee dan.
kiezen.
Doe maar
Nou, aan
twee.
de ene kant, blijf altijd bij jezelf.
Ja.
Voel wat je zelf voelt, zeg maar.
Bij gevoel
Ja,
blijven.
bij je
Ja,
gevoel.
ja.
Ik ben ook wel aan het begin een topsporter geweest met geen gevoel. En daarom is, denk ik, ook waardoor ik dacht dat ik altijd maar door kon gaan. En ik uiteindelijk ook overtraind geraakt ben. Want ik voelde nooit.
Nee.
Ik luisterde niet. Of ja, voor mijn gevoel had ik geen signalen. Maar ik luisterde niet naar signalen van mijn lichaam.
Nee.
Dus blijf bij je gevoel. Maar daarnaast vind ik ook, denk ik ook dat iedereen is verschillend. Dus er is niet één antwoord van een sportpsycholoog. En dat de. Ik ben heel. Ik ben eigenlijk een persoon die ingesteld is van, nou, geef mij een tool. En daar ga ik mee aan de slag.
Ja.
Non-stop. 24/7.
Ja.
Ga ik onder de knie krijgen. En dan is dit opgelost. Zo dacht ik. Zo. Dat wil ik eigenlijk het liefst. Maar
Dat
dat
is
moet je
met dit
dus.
niet.
Dat is niet zo.
Nee.
Er is.
Iets
Een
minder technisch misschien.
sportpsycholoog past bij je of niet.
Ja.
Zeg maar, je hebt een klik of niet. Maar het is niet dat jij. Dat diegene één tool heeft wat alles oplost voor jou. Uiteindelijk moet je het zelf doen. En je moet de dingen die zij zeggen. Dat je denkt van, oh, dat kan ik wel gebruiken en dat kan ik wel gebruiken en dat. Maar ja, er is geen één antwoord, zeg maar.
Nee, je
Dat
moet
heb
zelf
ik wel.
sleutelen.
Ja.
Ja, precies. Mooie dingen. Oké, ik heb nog twee vragen voor je.
Ja.
Want we gaan nu echt richting het einde. Wat is jouw favoriete sportmoment ooit?
Ja, heel cliché, maar dan ga ik toch in de zin van mezelf nu accepteren, ga ik toch gewoon naar mijn eigen Olympische goud.
Wauw, dat
Ja.
vind ik heel mooi. Daar krijg ik kippenvel van.
Ja.
Echt waar.
Nee, ja, dat als ik nu dat, dat moment terugzie met het commentaar, dan ja, word ik er zelf ook gewoon aan de ene kant heel emotioneel en aan de andere kant heel blij van. En ik ben blij dat ik dat nu zo kan ervaren, want
Ja.
1 jaar, 2 jaar geleden, als ik dat zag, dan had ik alleen maar verdriet erbij. Omdat
Prachtig.
ik verlangde naar toen of zo.
Ja,
En
ja, ja,
nu,
ja.
ja, zeg maar, dat is, zie je dat, hoe een stapje heb gemaakt in dat mentale. ja, hoe je mentaal soort van daarin kan.
Zelfliefde.
Ja.
Ja, mooi hoor. En we willen de luisteraars van de podcast ook wat, ja, wat tips meegeven.
Ja.
Misschien kun je één tip meegeven. Jouw tip, wat zou jij jonge schaatsers misschien, jonge sporters, mee willen geven in hun reis naar het allerbeste wat ze uit zichzelf kunnen halen?
Ja, nou, dan wil ik hun sporter meegeven, werk vanuit de intrinsieke motivatie van plezier hebben.
Ja.
En met jezelf bezig willen zijn, jezelf willen verbeteren. En vanuit daar kunnen hele mooie dingen ontstaan. Dat kun je uit mijn verhaal zien. Als je even die intrinsieke motivatie van plezier kwijt bent, ook niet direct opgeven, want dat zie je ook aan mijn verhaal. Je kan daar ook weer uitkomen.
Ja.
En dus het is, ja, het kan even weg zijn. Zeg maar, ik heb dus ook niet altijd dat plezier kunnen behouden. Ik heb wel altijd gezegd, plezier is het allerbelangrijkste. Ja, dus dat wil ik sporters meegeven. Ja.
Mooi.
En de ouders van de sporters, want ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Als een sporter uit zichzelf al perfectionistisch is en druk bij zichzelf legt, dan moet je als ouder eigenlijk het gas eraf halen bij je kind.
Ja.
Dus juist terugtrekken op momenten. En ja, wat ik ook zei in mijn verhaal, ik ben ervan overtuigd dat hoe later je in selecties komt, hoe later je wordt blootgesteld aan de druk van het moeten presteren, dat dat beter is. Dus probeer dat als ouder zijnde ook zo mee te geven. Zo je kind op te voeden van, het hoeft niet. Maar als je ervoor gaat, dan wel volledig ervoor gaan.
Ja,
positief aanmoedigen.
Mooi. Ik wil je bedanken voor je tijd.
Ja.
Leuk dat je luisterde. Wil je nou meer informatie over NL Sportpsycholoog? Ben je benieuwd naar het boek Mindboxing? Of wil je gelijk aan de slag met de 3-batterij-methode? Kijk dan in de show notes of ga direct naar www.nlsportpsycholoog.nl. Vergeet trouwens ook niet te abonneren in je favoriete podcast-app als je niks wilt missen. En als je ons echt zou willen helpen, kun je dan ook een beoordeling achterlaten? Zo worden wij ook weer beter gevonden. Tot de volgende aflevering! I wanna hear you.